Want ons burgerschap is in de hemel, op grond waarvan wij dan ook de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Lazen wij weken geleden in Filippenzen. En van daaruit heb ik u meegenomen naar enige schriftplaatsen, schriftgedeelten, waar dezelfde dingen vermeld worden. Namelijk waar gesproken wordt in ieder geval over de toekomst van de gemeente. En dus over wat wij dan maar altijd noemen de opname van de gemeente. Want hoe moet je het anders noemen? De opname of opneming van de gemeente, strikt genomen. Maar daaraan gekoppeld, wat dan ook weer heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Ik weet niet of ik erop gewezen heb, maar die woorden uit Filippenzen, namelijk ons burgerschap, onze wandel, onze polituima, is in de hemel, waaruit we ook de zaligmaker verwachten enzovoort. Natuurlijk kan je dat lezen als je wil als een vaststaand feit, namelijk ons burgerschap is in de hemel en aangezien we daar thuis horen verwachten wij dat ooit nog eens onze lichamen ook nog eens gemodificeerd worden, aangepast, meer geschikt gemaakt voor een hemelse burgerschap, polituima, wandel, een hemels lichaam. Zo kun je hem lezen. Maar als je nou iets nauwkeuriger wil lezen, dan wordt het toch iets subjectiever. In de eerste plaats, in Filippenzen 3, staat dit vers uitdrukkelijk tegenover vers 18 van Filippenzen 3, want velen wandelen anders. Die worden geacht vijanden des kruises van Christus te zijn. Welker einde is het verderf, welke God is de buik en welke heerlijkheid? Dat is tussen aanhalingstekens heerlijkheid dan, hè? Welke heerlijkheid, die hebben ze niet, wij krijgen die heerlijkheid, maar zij niet. Welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel, en wat dan ook polituima mogen betekenen, wandel of burgerschap of wat dan ook, het blijkt toch een redelijk praktisch begrip te zijn. Dat wil zeggen, in verband met het voorgaande vers zou je moeten zeggen, onze wandel wil zeggen ons denken, ons bedenken. Onze wandel is in de hemel, betekent tegenover het voorgaande vers dat wij inderdaad hemelse dingen bedenken. Heb ik u waarschijnlijk wel verteld, Colossense 3, zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Maar wat hier staat is dat op grond van dat wij dat doen en ons bewegen, nou natuurlijk niet letterlijk, maar wel geestelijk, binnen een hemelse context, een hemelse sfeer, omdat wij dat doen, verwachten wij ook actief de zaligmaker. Dat wil zeggen, dat actuele leven, dat leven van vandaag, dat bedenken van hemelse dingen enzovoort, brengt als vanzelfsprekend met zich mee die toekomstverwachting. Namelijk, wij verwachten inderdaad de zaligmaker, naarmate wij dat doen. Dat weet ik tamelijk zeker, omdat de praktijk van het leven dat bevestigt, niet zozeer in dat van u of in dat van mij, zo bedoel ik het nou ook weer niet, maar wel in het algemeen. Daar waar men geen idee heeft van de hemelse positie van de gelovigen, daar heeft men ook geen idee van, laat ik maar gewoon botweg zeggen, van de opname van de gemeente. De volstrekt onbekende begrippen. Wat houdt daar op? Dat is er niet. Heb je dat? Je kan het nog enigszins vereenvoudigen ook. Maar ja, dan wordt hij wel erg plat. Maar dat komt ongeveer hierop neer. Daar waar men niet leeft uit genade, de heerschappij van Christus, maar onder de wet, de heerschappij van de wet, is men inderdaad elke toekomstverwachting, elke hoop, laten we zeggen, positieve toekomstverwachting, dan is men ook daadwerkelijk kwijt. Dan ziet men met angst en vrezen uit naar hem die komen zal om te oordelen, de levenden en de doden, dus niet mist. Men is als de dood en hoopt dan ook dat het nog heel lang duurt voor het zover is. En deelt ons dat dan ook mede. U weet wel, maar dat kan nog heel lang duren, spreekt men dan hoopvol. Toch? Men heeft er geen idee van. En ik weet het zeker, want neem nou bijvoorbeeld het Calvinisme, daar leeft men onder wet, daar staat de bedoeling. Of het nog bestaat, Calvinisme, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Hè?
Ja, daar gaat het niet over. Ik heb het over het ding als zodanig. Daar leeft men onder de wet. Daar is men de genade voor het praktische leven helemaal kwijt. En dan heeft men geen idee over de wederkomst van Christus als zodanig. Sterker nog, dat wordt zelfs als een dwaalleer beschouwd, officieel. Nee, niet zijn komst op de jongste dag, maar dat is niet zijn wederkomst. Ik bedoel, op de jongste dag hoef je niet meer te komen. Hoezo? Dat is nou te laat dan, op de jongste dag. Waarom zou je nog komen? Lijkt me duidelijk. Waar het over gaat is namelijk dat hij komt ver voor die tijd om orde op zaken te stellen. Bovendien hebben we nog heel wat onvervulde profetieën die dan toch moeten vervuld worden voor de jongste dag om voor de hand liggende redenen. Maar dat is hem allemaal kwijtgeraakt. Verband is zoek. Men kent het heden niet en daarom de toekomst ook niet. Begrijp je me goed? Men kan het ook omdraaien natuurlijk. Want je weet nooit of het de kip of het ei is. Daar waar men zicht heeft op de wederkomst van Christus, weet men gewoonlijk ook wel wat de gemeente voor een ding is en wat onze positie is als gelovigen van vandaag in afwachting daarvan. U weet wel, de kwestie van die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoot het hoofd omhoog. Zoek de dingen die we over zeggen. Omdat we hoop hebben, dan heb je hem andersom. Zie? Nou ja, bovendien, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En zegt Petrus in het begin aanhef van zijn brief. Met als consequentie dat het een uitwerking heeft in ons leven van vandaag. Maar die twee dingen, die hangen aan elkaar. Wij verwachten namelijk, inderdaad, tamelijk actief, en niet alleen maar de wederkomst van Christus, maar meer specifiek, want dat is natuurlijk wat er staat, dat de Heer zal komen en dat bij die gelegenheid hij ons vernederd lichaam veranderen zal, dat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Vers 21 van Filippenzen 3. Daar hadden we het vorige keer ook over, want ik had u meegenomen vorige keer naar 2 Thessalonicenzen 2. In dat gedeelte dat alleen maar moeilijk is om dat daarin aangehaakt wordt bij oud-testamentische profetieën. Ik aarzelde even omdat ik de neiging had te zeggen omdat verwezen wordt naar oud-testamentische profetieën, maar dat is denk ik verkeerd gezegd, omdat er wordt hiernaar verwezen. De apostel zegt, je weet toch nog dat ik het met je erover gehad heb? Je bent het toch niet vergeten? Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Was vers 5 van 2 Thessalonicenzen 2. En hij haakt daarbij aan en spreekt over de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Hij spreekt over de afval en de ongerechtigheid, de ongerechtige die geopenbaard zal worden naar de werking van Satan. Hij verwijst naar degene die grote dingen zal spreken tegen de Allerhoogste. Het zijn allemaal dingen die in het Oude Testament, meer specifiek natuurlijk, bij elkaar in Daniël werden genoemd. En die worden wij geacht te weten. En dat haalt hij allemaal aan. Dus ja, dat het daardoor een moeilijk schriftgedeelte wordt. Ja, je kan net zo goed andersom zeggen. Zeggen, als je dat één keer weet dat het aangehaald wordt uit het Oude Testament, dan wordt er een stuk makkelijker van. Tenzij dat eerst de afval gekomen zijn, is natuurlijk makkelijk als je kunt zeggen welke afval bedoeld wordt. Dan hoef je tenminste niet meer zelf te bedenken. Dat scheelt allemaal, hè. Dus, Of het nou moeilijk is of niet, ja, dat weet ik niet. We hebben wel aan het eind van de avond, en dus aan het eind van deze pericoop, in vers 10 en 12 van 2 Thessalonicenzen 2, vastgesteld dat mensen verloren gaan, niet zozeer omdat zij de waarheid niet geloofd hebben, hoewel dat zo is, en staat er ook nog, maar primair omdat ze helemaal geen belang hebben bij de waarheid. Ze hebben de liefde voor de waarheid niet aangenomen. Dat is vers 10. 2 Thessalonicenzen 2, vers 10. Midden in het vers zo, degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Ze hebben geen liefde voor de waarheid en dus staat er, en daarom zendt God hen, of zal God hen zenden, de vertalers gemaakt. Ik lees liever, en daarom zendt God een, wat staat bij mij weten in de tegenwoordige tijd, en niet in de toekomende tijd. En daarom zendt God hun kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. En die kracht der dwaling is, als u mij vraagt, dezelfde als de werking, uit vers 9, des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Ze dan toch de leugen liever hebben dan de waarheid, geen belang hebben bij de waarheid, wel, God stuurt ze de leugenaar. Van den beginnen, degene die in de waarheid niet is staande gebleven, enzovoort. Kortom, dat is gewoon de duivel. Als men dan de waarheid niet wil, dan krijgt men de leugen. En ik zeg met nadruk, het staat feitelijk in de tegenwoordige tijd, eenvoudig omdat dit beginsel in onze dagen al lang van toepassing is. Ook in onze dagen is dat zo. Zij het dan dat die duivel niet uit de hemel geworpen is vooralsnog, maar niettemin gaat hij rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En we hebben nog steeds van doen met leugen, geest der leugens, enzovoorts. Dus ja, als men dan de waarheid niet wil, zei de Heer, nou dan doe ik gewoon het licht uit. En dat is de kenmerken voor onze bedeling. Zo zit dat eigenlijk, hè. Maar in die dagen wordt dat nog erger, om zo te zeggen. Dat staat er dus ook. Daarom zal God hun zenden kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Maar dat zijn dus dezelfde als die de waarheid niet lief hebben uit vers 10. Omdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En ik kan het nou niet laten om daar nog even op terug te komen. We zijn wat gehaast, zijn we hier afgesprongen van dit schriftgedeelte, omdat er meteen staat opwekking tot standvastigheid. En ik heb nog gezegd aan het eind vanavond, ja, dat klopt, maar zo gaat het altijd. Dat is in Filippenzen zo, maar dat is ook in 1 Korinthe 15 zo, dat is in 1 Thessalonicenzen zo. Zodra gesproken wordt over de wederkomst van Christus, wat ermee samenhangt, en zeker de opname van de gemeente, vind je meteen wat hier heet een opwekking tot standvastigheid. En het is zo omdat ons leven van vandaag heus. Nou ja, en van gisteren en misschien nog vanmorgen, dat weet je niet zeker, maar omdat dat rechtstreeks kausaal verbonden is met die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want wij rekenen dat het lijden van en daarmee de passie van de tegenwoordige tijd, de dienstbaarheid dus, dat is ook Filippenzen toch, dat het niet opweegt tegen, geciteerd uit Romeinen 8, dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarom is onze wandel in de hemel, want dan hebben we het uitzicht op de verandering van ons lichaam en de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. En dat is wat je hier dus ook vindt. Want na toch een beetje treurige verhaal, misschien wat ontmoedigende verhaal over de komst van de dag des Heren, want daar ging het over, weet u nog, daar hebben we verbeterd, veranderd in vers 2... Onmoedige verhalen over de dag des Heren, want immers de Bijbel zegt: wee degene die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel duisternis zal wezen, en kommer en kwel, of wat er maar staat allemaal precies. Duisternis en dikke donkerheid of wolkige dag, en wee hen die de dag des Heren. Dat is de Bijbel. Als je niet zo gauw weet waar het staat, dan zeg ik altijd: kijk, lees Sefania maar, dat is een kort briefje, vind je het vanzelf. En dan staat bij herhaling: die dag des Heren, enzovoorts. Dat is niet best. En de afval is niet best. En die mens die zich stelt tegen God, die mens die wetteloos zijn, dat is niet best. Dat is triest. En die wordt nou al die is nou al aan het werk. En in de toekomst wordt hij geopenbaard. Dat is nog erger. En dan krijg je nog wonderen, tekenen en krachten. Werkingen van Satan en van de leugen. Mensen die verloren gaan. Jongen, waar blijft de opwekking? Hè? Er zijn mensen die zeggen: nee, maar er komt eerst een opwekking. Ik heb dat woord eens opgezocht in de Bijbel, ik kan het niet vinden. Ja, het betekent opstanding uit de dood, maar verder kan ik het niet vinden. Dus ja, het is toch een beetje mank begrip of woord, opwekking. Ik ben altijd bang dat men bedoelt dat wij als kinderen gods te midden van een duistere wereld nog eens een keer erkenning vinden in de wereld. En dat we nog eens een beweging ontketenen die de gemoederen zal bezighouden en wat het maar wezen mag. En dan moet ik u zeggen dat ik dat best op prijs zou stellen, dat in het verleden zulke dingen ook wel gebeurd zijn. Maar wat je in de Bijbel leest is alleen van kwaad tot erger. En dat degene aan wie het geloof en de zaligheid is toebetrouwd, die zullen in de toekomst alsnog afgesneden worden, staat er. Omdat ze ook in het geloof niet zullen blijven. Welke opwekking? Mogen dat dan wezen? Ik bedoel, het is allemaal diep triest, allemaal wat hier beschreven staat. Maar daar gaat het wel naartoe. In de wereld. En dan maakt de apostel die draai. Dat hoort zo. Ik bedoel, dat vind je overal. Ik bedoel, in het Oude Testament vind je dat ook. Ik zal niet zeggen, men lezen ze van ja, maar oké. Okay. Men lezen Jesaja, vind ik ook wel aardig. Dan ben je even bezig. Maar dan krijg je oordeel over het zussenvolk en zo'n volk. En natuurlijk over Jeruzalem en wat het maar was. En over Samaria. En bijna altijd, ik weet niet of misschien wel altijd, maar. Want ik heb er geen statistiek van bijgehouden. Maar bijna altijd krijg je dan dat zo halverwege het hoofdstuk of tegen het eind. Of soms alleen maar in het laatste vers. Dan krijg je toch weer zo'n draai. En dan staat er toch weer: maar er zal toch nog een aflezing wezen. En er zal toch nog een overblijfsel zijn. En de Heere zal Jeruzalem alsnog verkiezen. Hij zal alsnog een wet in hun binnenste schrijven, kortom, ze zal alsnog een ander verbond komen des vredes en dat soort dingen meer. En de Heer zal ten andere male zijn hand uitstrekken om het overblijfsel zijns volks te vergaderen, al waren ze ook aan het einde der aarde, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dat is altijd, ja. Want ja, er wordt toch een overblijfsel behouden. In onze dagen zijn u en ik dat, denk ik. En nog zo wat, natuurlijk, zo bedoel ik het niet, maar dat betekent in de praktijk nauwelijks wat, hè. Een overblijfsel, ja. En hier vind je ook zoiets. Want hier vind je beschreven een wereld die in duisternis is, die geen liefde heeft tot de waarheid. Dat kun je zo herkennen om je heen, zo, hè. Dat wil men allemaal niet weten. En vol met dwaling. Ze hebben een welbehagen in de ongerechtigheid. Want dat weet u, heel de amusementswereld draait om de ongerechtigheid. Hè? Wij vermaken ons daarin. Toch? Als er niet gezondigd wordt, is het toch niet leuk? Dus. Gaat toch allemaal over misdaad en. Er was nog iets. Maar gaat toch altijd over? En niet in de film, op televisie en alle. Enzovoort. Zijn ze maar de spelletjes meegenomen? Het gaat allemaal over. Nou ja, er staat wel ergens een opsomming in de Bijbel waar het allemaal over gaat. Dus dat ga ik nou niet lezen, dat weet u dan, hè? Maar goed, ze hebben een welbehagen in de ongerechtigheid, maar wij zijn schuldig, die wij, dat zijn Paulus, Silvanus en Timotheus, uit vers 1, van hoofdstuk 1 uiteraard, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over de broeders die van de Heere bemind zijn, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid. In misschien iets begrijpelijker Nederlands. Dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid. U staat voorop, dat maakt het misschien een beetje lastig misschien, maar die van de Heer bemind zijn, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. God is het onderwerpen. God heeft verkoren tot zaligheid. Wie? U. God heeft u van den beginnen, vanaf het begin, dat is niet noodzakelijk het begin van de schepping. Het is niet noodzakelijk Genesis 1 vers 1. Het kan ook zijn van toen God een goed werk aan u begonnen is, dat werk dat hij voleindigen zal tot op de dag van Christus, want dat staat in Filippenzen, die hebben we besproken dus ooit, lang geleden. Toen u tot geloof kwam, is hij aan u een goed werk begonnen. En God heeft u vanaf dat begin in elk geval, misschien eerder, maar dat is nou het punt niet, hè? God heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid. En ik weet dat het een prachtig vers is voor de leer van uitverkiezing. Ja. Maar volgens mij gaat het daar niet over. Dat komt onder, en dat men ervoor gebruikt, dat komt omdat men omdat de begrip zaligheid inderdaad een tamelijk rekbaar begrip is. En omdat het een rekbaar begrip is, staat het er ook bij wat de apostel eronder verstaat hier, zodat je het niet misverstaan kunt. Namelijk, God heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Dat wil zeggen, die zaligheid bestaat uit heiligmaking des geestes, kom er zo op. Bestaat uit heiligmaking en in de praktijk, want dat wil iemand altijd weten, wat betekent dat in de praktijk? En dat betekent geloof der waarheid. Want het punt is dat we hier weer terecht zijn, waar we steeds terechtkomen, namelijk, dat is wel aardig dat je nou tot geloof gekomen bent en dat je nou wedergeboren bent, dat is mooi, maar dan begint het pas. Dat is het begin. En dan weer, dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Dat wil zeggen, we zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dan moet dat kind van God, die baby, dat jonge kind in Christus, of hoe Paulus het maar noemt, of Petrus eventueel, dat moet gevoed worden, moet opgroeien en moet komen tot mannelijkheid, heet het. Enzovoorts. En dat heet heiligmaking. En daar hebben we wel even bij stilgestaan, dacht ik, bij dat woord ook, naar aanleiding van 1 Thessalonicens 4. Dat ging dus over opname van de gemeente uiteindelijk. Maar het was in verband met dit onderwerp. Heiligmaking. De heiligmaking van de gelovige. De gelovige namelijk die heilig is omdat hij wedergeboren is en daarom ook heilig zou moeten worden in al uw wandel, zei Petrus. In de praktijk van het leven. Precies zoals je kunt zeggen, iemand wordt als koning geboren met koninklijk bloed, zal ik maar zeggen, uit het koninklijk huis en als eerste erfgenaam of zo, maar daarna moet hij het nog worden. Enzovoort. En meer binnen de Bijbel dan, oké, makkelijker binnen de Bijbel. Iemand wordt geboren uit het huis van Aaron, van het mannelijk geslacht, dan is hij dus priester, dan blijft hij zijn leven lang. Dat is wat hij is namelijk, op grond van geboorte. Hebben we allemaal afgeschaft, dit soort dingen, dat de mens iets is op grond van geboorte. Maar goed, dat is hij op grond van geboorte. Of hij daadwerkelijk ook priesterlijke dienst gaat doen, nou ja, als hij die wil, gebeurt het niet. En als hij wel wil, moet hij zich bij een bepaalde leeftijd melden bij de hoge priester, bij de baas van de priesters. En zich beschikbaar stellen voor de dienst. Niet, en niet komen van, ik wil priester worden. Maar je komt binnen met, ik ben priester. Vul me de handen, zeg wat ik doen moet. Dat is het verhaal. En wij zijn kinderen van God. En wij naderen tot de hoge priester. En we stellen onze lichamen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Met dank aan Romeinen 12. Dus we blijven de vers in de Bijbel staan. Dan kan ik het tenminste steeds aanhalen. Romeinen 12 vers 1. Nou ja, het is heel Romeinen 6. Hè, dat gij uw leden stelt tot wapenen der gerechtigheid. Dat soort dingen meer. Ik bedoel, er zijn wel uitgebreidere schriftgedeelten van, maar het is het algemene beginsel. En dat heet in de praktijk, dat, die uitwerking ervan, dat heet heiligmaking, maar het heet ook zaligheid. Om de eenvoudige reden dat zaligheid de verzamelnaam is voor alles wat God geeft, dan wel bewerkstelligt. Dat heet zaligheid. En ik zal u dat wel eens verteld hebben. Je vindt het op 3 niveaus terug. Namelijk op het niveau van de wedergeboorte als zodanig. Niveau van de geest dus eigenlijk. Dat is wedergeboorte. Daarna uiteindelijk in derde instantie vind je hem terug als die van het lichaam. Dat is weer Filippenzen waar we vandaan komen, die teksten. De zaligmaker verwachten wij die ons vernederd lichamen zal zaligmaken dus. Logischerwijze, de zaligheid van het lichaam. En daartussenin, vandaag, hebben wij van doen met de zaligheid van de ziel. En dat is de zaligheid van ons praktische leven. Dat is de uitwerking van de zaligheid die wij al hebben. En terugkerend naar het woord heiligheid, krijg je hetzelfde verhaal. Het gaat om de heiliging van onze praktische levens, dat is niet anders dan de uitwerking van dat wij al heilig zijn op grond van wedergeboorte. En die heiligmaking houdt in de verandering van ons praktische leven, primair ons denken. Dat staat trouwens al in Romeinen hoofdstuk 12, waarvan ik zo blij was dat het in de Bijbel staat. En, dat u niet denkt dat ik nou weer wat anders ziet. Nee, dat is dezelfde tekst. Want wij zouden onze lichaam stellen tot levend heilig goden wel behagelijk offer. En we zouden veranderd worden daardoor, en als gevolg daarvan dus, in de vernieuwing van ons gemoed. Verandering van denken heet dat. Wordt deze eeuw, wordt deze aion, deze wereld, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken, want wereldgelijkvormigheid zit hem niet in het uitwendige. Echt niet. Zit in het inwendige. Is de wereld, levensbeschouwing. Dat is wat veranderd zou moeten worden. Zie? En dat staat daar ook en dat staat hier ook, want daarom lees ik het met u. Want er staat namelijk dat God u van de beginnen, dat wil zeggen vanaf dat u tot geloof gekomen bent, dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Waaruit bestaat die zaligheid dan, die zegening die God geeft? Nou, die bestaat uit heiligmaking. Nou ja, heiligmaking des geestes. Waarom is het heiligmaking des geestes? Begrijp je me goed? De term zelf, des geestes, erachteraan, daar, eigenlijk kun je daar niets mee. Die tweede naamval, die genitivus, die tweede naamval, die doet niks anders dan te zeggen dat er een relatie is tussen heiligmaking en het begrip geest. Welke relatie het is, wordt niet gezegd. En het probleem is dat wij altijd maar geneigd zijn, omdat wij in onze gewone taal überhaupt geen naamvallen meer gebruiken, behalve in wat idiomatische uitdrukkingen, dat wij altijd een tweede naamval vervangen door van de. Of van het, van de. En dan krijg je dus de heiligmaking van de geest. Moet onze geest dan heilig gemaakt worden? Volgende vraag, door wie? Daar kun je niks mee. Een heiligmaking van de geest kan altijd, kan je dan ook nog uitleggen als heiligmaking door de geest. Of dat dan een genitief is, een tweede naamval zou moeten zijn, dat waag ik te betwijfelen. Maar ja, dat onttrekt zich aan onze praktische kennis van de Nederlandse taal toch. Dus ja, daar kun je allemaal niks mee. Het punt is dat je dat elders moet vinden, wat de relatie is tussen heiligmaking en geest. En dan staat erachter. Staat er gewoon achter. Nou ja, gewoon. We hadden het toch al over dat Paulus een beetje, laten we zeggen, kortaf is. En toch? Nou, hier ook. Hij zegt het wel. Er staan namelijk drie termen achter elkaar. Zaligheid, heiligmaking des geestes.
En geloof der waarheid.
En het is drie keer hetzelfde. Hier. Waaruit bestaat die zaligheid? Want dat kan van alles zijn. Naar geest, ziel en lichaam. Hoezo zaligheid? Nou, heiligmaking. En dan vervolgens, wat houdt die heiligmaking dan in? Geloof der waarheid. Maar hoe leren wij de waarheid kennen in een wereld die in duisternis is en waarin de mens in het algemeen het geloof in de waarheid zelfs officieel heeft afgeschaft? Als hoe heet zoiets ook weer, obsoleet. Als een achterhaald begrip, een verouderd begrip, waarheid. Dat weet u toch, hij is afgeschaft, hè? Onder grote denkers van de mensheid hebben waarheid afgeschaft, bestaat niet meer. En we hebben, het woord bestaat nog wel, dus je moest er wat mee. Toen hebben ze bedacht dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Tegenwoordig hebben ze, en u zegt misschien, maar het gaat toch om feiten, dan moet ik u zeggen, daar loop u nog even achter, want ze hebben tegenwoordig ook alternatieve feiten. Wat voor jou feiten zijn, zijn voor anderen. Nee, die uitdrukking heb ik kort geleden pas gehoord. Bestond al langer, maar het ding, maar nu hebben ze er een term voor. Men kent geen waarheid. Er kan niemand wat schelen. Men heeft nog belangen. En die verdedigt men met elke leugen die men bedenken kan. Dat is de wereld van vandaag en dat houdt ons bezig in de media, in de kranten, de televisie, wat er maar was. Overal, over internet maar te zwijgen, want die krijg je helemaal niet onder ogen, gelukkig. Ja, soms wel, maar ja. Bij toeval, per ongeluk. Dat is een ongeluk dan, hè. Maar, doe maar. Dat houdt ons allemaal bij. Waarheid kent men niet. Hoe komen wij aan de waarheid? Wel, zei de Heer, ik heb, en dat waren ongeveer zijn laatste woorden voordat hij stierf, aan zijn discipelen, in de opperzaal. Hij zei, ik heb u nog veel meer te vertellen. Maar ja, het is nou toch wel een beetje. Laat ons opstaan en van hier gaan. Oh nee, we moeten de lofzang nog zingen. Nou ja, enzovoorts. Wat ook nog een heel eind was trouwens, hè. Vijf psalmen. Maar toen maar. Hij zegt, ik heb nog veel meer om u te vertellen. Maar gij kunt dat nu niet dragen. Ze hadden wel wat anders aan het hoofd trouwens. En hij ook wel. Maar de discipel ook. Gij kunt dat nu niet dragen. Maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden, namelijk de geest der waarheid, want die zal u in heel de waarheid leiden. En toen sprak hij een gebed uit en bad voor zijn discipelen en zij vroeg aan zijn hemelse Vader, heilig ze in de waarheid, uw woord is de waarheid. En wie zou ons leiden in heel de waarheid? De geest. En die geest heet de geest der heiligmaking. Niet hier. Nou, nee, niet hier. Wel in Romeinen 1 vers 4. Christus die vastelijk gesteld is om te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking. Door de opstanding uit de doden. Geest der heiligmaking. Die geest zal ons in heel de waarheid leiden. En nou meteen vanwege de samenhang van dit onderwerp, want dat probeer ik u te laten zien. De geest zou ons in heel de waarheid leiden, maar de geest leidt ons naar onze zoonstelling. Dat is Romeinen 8. Zoveel als we door de geest Gods geleid worden. En de geest leidt ons in heel de waarheid. Maar er staat, zoveel als we door de geest Gods geleid worden, worden, zijn staat er, maar volgens mij moet het zijn worden. Dat blijkt uit de hele context, dat je met worden moet vertalen. Worden, zonen Gods. En daar, want wij zijn tevoren verordineerd, dat moest ik met u opzoeken. Of, ja, ik doe het zo uit het hoofd, maar dat was, even denken, Romein, hoofdstuk 8, ja. Wij zouden door de geest wandelen, door de geest leven. Die termen worden hiervoor gebruikt in Romeinen 8. En uiteindelijk Romeinen 8 vers 13. Indien gij door de geest leeft. Die uitdrukking ontleen ik aan vers 12. Tegenover naar het vlees leven uit vers 12. Krijg je dus in vers 13 naar de geest leven. En daar staat het dus, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest leeft. Maar er staat, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood. De geest namelijk tilt ons op boven onszelf. Brengt ons wellicht buiten onszelf, dat is misschien niet de goede term. Maar zet ons dan toch in een hemelse context. In een hemelse sfeer waar wij zouden wandelen. Het tilt ons in ieder geval boven de waan van de dag uit. Die beheerst wordt door de leugens. En die geest leidt ons. Nou, daar staat in vers 14. Want zoveel als we door de geest Gods geleefd worden. Had het dan moeten zijn logischerwijze. Maar nu staat er geleid. Of dat verschil maakt? Nee, niks. Zoveel als we door de geest Gods geleid worden, zijn, of worden, bij voorkeur, zonen. Helaas vertaald met kinderen. Maar dit illustreert wat ik u zojuist gezegd heb. Namelijk, dat waar men het leven uit genade en door de geest niet kent, en in de praktijk slechts kent het leven onder de wet, daar raakt men het zicht op de heerlijkheid, de wederkomst van Christus en de heerlijkheid van de gemeente. Dus raakt men volledig kwijt. En de hele zoonstelling is men dus kwijt. En dus vind je het in de Statenvertaling niet letterlijk terug. Want zoonstelling is geworden tot aanneming tot kinderen. Waarna het onmogelijk is geworden om het verband van het schriftgedeelte te begrijpen. Ik ben blij met de Statenvertaling. Vanwege de hoogmogendheerde Staten-Generaal van de Concilie in 1600, wanneer het maar was, in Dordrecht enzovoorts. Maar ja, daar hebben ze ook de leer van uitverkiezing tot officiële leer verklaard, toch? Ja, weer de synode is dat gebeurd. Ja, ja. En ze hebben besloten tot de, ze hebben niet de vertaling gemaakt, maar het is wel op hun instigatie gebeurd. Daar het laatste ben ik blij mee, maar het andere niet, uiteraard. Maar, hè? Nee. Maar goed, dit wisten ze niet dus. Maar er staat, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, worden zonen, volwassenen, namelijk worden zonen Gods. De verwijzing naar Galaten 5 vers 18 daarbij, die staat er in mijn Bijbel namelijk bij, die moet je niet vergeten, want er staat, is net zo'n tekst, alleen daar staat, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn niet onder de wet. Maar zo is het maar net. Die zijn niet onder de wet. Het is of het een of het ander. Dus je had net zo goed kunnen staan, wie linksaf gaat, gaat niet naar rechts. Of andersom, weet ik veel, hangt er vanaf van welke kant je komt, nietwaar? Ja, het is of het een of het ander. Daar ook trouwens in Galaten 5, hè? Gaat ook over werken des vleeses en de vrucht van de geest. Het is of het een of het ander, zwart-wit. Ja. Maar zoveel als door de geest Gods geleid worden, worden zonen Gods, maar ze worden geleid in heel de waarheid. Kijk, bij ons, vandaag plat hier op aarde zal ik maar zeggen, zijn wij dat hele begrip kwijtgeraakt. Want wij kennen wel het begrip dat wij zouden geleid worden of zo. En het is een heikel onderwerp waar ik dus niet verstandig aan doe om erover te spreken. Maar daarom doe ik het dus toch maar wel. Of is het dan misschien te onpas deze keer? Maar wij hebben dan het idee van, althans dat wordt ons soms voorgehouden, dat de Heer het allemaal wel zal leiden. Ik zie u denken, wat dan, broeder? En dat vullen we dan zelf al in, wat de Heer zal leiden. We gaan samen op weg. En waarheen dan? Nou, we hopen dat de Heer dat zal leiden. Enzovoorts. En ik heb nog geen beroepskeuze kunnen maken, want het is me veel te ingewikkeld. Maar we hopen dat de Heer dat zal leiden. Daarom heb ik nooit een beroep gehad eigenlijk, maar we zitten.
Is dat geen leiding?
Broeder, men denkt dat de Heer je door dit leven heen zal leiden. En leiden is met een leidsel. Is voorop lopen en of aan je trekken, van meekomen, zodat de Heer geacht wordt te trekken aan een dood paard. Ken u die uitdrukking? Dat hoop ik maar. Maar goed, zoiets. En dat heet dan leiding. Of zo, of wat, het is een vaag begrip geworden, logischerwijze. Maar het is een hardnekkig misverstand, zo werkt het niet hoor. Echt niet. Dat is ook niet wat de Bijbel leert. Dat woord lijden staat er wel in, hier ook. En dat de Heer dingen leidt, dat is ook inderdaad zo. Maar wat leidt hij dan en waar naartoe en hoe doet hij dat? En het antwoord is heel simpel. Hij leidt ons naar onze zoonstelling. En hij doet dat door ons te leiden in heel de waarheid. Dat wil zeggen, door ons de waarheid bekend te maken. En hij zegt, wanneer gij bij mijn woord blijft, dan zult gij de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Dan ben je waarlijk mijn discipelen. Dit is de korte cursus discipelschap. Kost niks vanavond. Doe ik er gratis bij. Het wordt iets later daardoor, maar zo maar. Dus een korte. Er staat in Johannes 8. Wanneer gij bij mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen, mijn volgelingen. En gij zult de waarheid verstaan. Dat is nog wat meer dan dat je de waarheid kent. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.
Van de wet. Van alles.
Van alles, ja. In elk geval van de wet, dat blijkt uit de context. En nog een eindje verder in de context. De waarheid verlost je van de leugen. Want leugens, dat weet u, dat is een weerbaar. Weet wat een weerbaar is? Mooi. En weer, dat wordt, daar kun je in leugens raak je, in waarheid niet, in leugens raak je verstrikt. Leugens nemen een mens gevangen, dat weet iedereen. Vandaar dat het met die politici altijd fout afloopt. Nou ja, niet met allemaal, dat betreuren wij dan. Maar, hè? Nee, ik bedoel dat zo'n schrijver van een of andere vakbond, dat hij dan uiteindelijk een van de grote jongens wordt bij de een of andere bank enzovoort, dat gun ik die man niet. Nee, dat is zo in strijd met hoe die begonnen is, dat gun ik hem niet. Maar dat voor de rest die lui op vroeg of laat een keer omvallen, omdat ze het verhaal niet meer overeind kunnen houden, ja, daar vragen ze om, vind ik. Ik zal er niet aan meewerken hoor. Het is te ver bij mijn bed vandaan, maar dat gaat een keer fout. Vroeg of laat. Want je hebt toch te veel vijanden daar in die kringen, altijd. Dus, maar dat is in de wereld als je daarin beweegt. Sowieso. Maar wij worden daarvan vrijgemaakt. Verlost. Wordt behouden, zei Petrus in Handelingen 2, tegen Joden notabene, zei hij, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Als dat niet discriminerend is, weet ik het niet meer. Maar, hè? Ja. Maar, toch. Men moet ervan verlossen. De waarheid zal vrijmaken. En met name van de leugen. Want hetzelfde schriftgedeelte in Johannes 8 gaat over dat de Joden dan zeggen hoezo vrij worden. Want die willen helemaal niet vrij worden. Die denken dat ze vrij zijn. Notabene. Nou ja, dat roepen ze tegen elkaar. Wij zijn vrij, wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. Die kennen hun geschiedenis niet. zijn ze niet eens bewust dat ze onder de duim zitten van de keizer in Rome. En aan hem belasting moeten betalen. Wiens beeldenis staat op die munt? Dan weet je van wie die is. Daarom staat het erop. Inleveren die handel. Nou goed, enzovoort. Dus ze worden boos. En toen zei de heer, kinderen van Abraham, zonen van Abraham, dan zou je moeten bewandelen in de voetstappen van Abraham en geloven als Abraham enzovoort. En je vertrouwt op Mozes, maar Mozes was wel wat anders enzovoort. Hij zegt, jullie zijn kinderen van Abraham, jullie zijn kinderen van de duivel. Letterlijk staat dat er. Die is in de waarheid niet staande gebleven. Hij is de leugenaar van de beginnen. Zie? Dus als de waarheid je vrij maakt, is de vraag, waar maak je je vrij van? Van de leugen. En van die dingen waarin je gevangen zit. Het opent je denken, het opent je visie op de wereld. Je wordt er niet echt vrolijk van, want je ziet hoe slecht het met de wereld gesteld is. En dat is weer zo onder het motto van vermeerdering van kennis is vermeerdering van smart. Dat is prediker 1. Maar de andere kant is, je leert de Heer mee kennen en je leert je eigen positie kennen als kind van God. En je weet dat je onderweg bent, want daar ging het over, naar je zoonstelling. Wie door de geest geleid wordt, wordt geleid naar die zoonstelling. En dat gebeurt doordat wij geleid worden ingeleid en ingewijd worden in de waarheid. Die voor de wereld nou eenmaal verborgen is en ook geacht wordt te blijven. Maar wij worden ook op de hoogte gesteld van de, ook van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen en de verborgenheid van Gods wil en hoe het allemaal heten mag. En daarmee worden wij geheiligd, namelijk veranderd in door de vernieuwing van ons denken en dat soort dingen meer. Zie? En door die geest van God, de geest des Heren, die ons leidt naar onze zoonstelling Romeinen 8, door die geest roepen wij Abba, Vader. Waarna hetzelfde gelezen wordt in Galaten 5, want dan vind je dezelfde termen feitelijk terug, inclusief dat Abba enzovoort, omdat het idee is dat zoonstelling een oud-testamentisch en Hebreeuws begrip is feitelijk. Maar na deze omzwerving worden die woorden uit 2 Thessalonicenzen 2 wellicht duidelijk. Als daar staat, God heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid, namelijk in heiligmaking des geestes. Het is namelijk een werk dat de geest aan ons doet. Dat is de samenhang tussen die beide woorden. Het heet dan heiligmaking door de geest. En in de praktijk is dat dus geloof der waarheid. En dat staat tegenover, die laatste woorden van vers 13 dus, die staan tegenover vers 10 en 12. Ze hebben de liefde der waarheid niet aangenomen om zalig te worden. Ze hebben de waarheid niet geloofd. Maar wat ons betreft, God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid, namelijk tot geloof der waarheid. En geloof der waarheid brengt met zich mee, dus die heiligmaking, en dat is een werk dat de geest aan ons doet, want God heeft ons die geest gegeven, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar dat was 2 Korinthe, moet ik even nadenken, 2 Korinthe 3 denk ik.
Te weten waar het op aankomt.
Ja, onze positie. Zie? Maar ja, dat is ook iets wat allemaal niet meer mag. Hè? Als je roept eigen volk eerst, dan valt heel Nederland over je heen. En als iemand in Amerika dat roept, dan valt de hele wereld over die man heen. Terwijl ik dat niet begrijp, want ik denk altijd, ja, als iemand nou aangesteld wordt over zijn eigen volk, dan gaat het toch over zijn eigen volk eerst. Dat doet de Heer namelijk ook. Die is aangesteld over zijn volk, over zijn huis. Net als Mozes in de tijd over zijn huis. Maar die was daar een dienstknecht. Het is Hebreeën 3, dit. En Christus is trouw over zijn eigen huis. Want hij is niet een dienstknecht daarin. Hij is, het is zijn huis, zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En hij is hoge priester van zijn eigen huis, van zijn volk en niet van de wereld. De tegenwoordige positie en werk van Christus is gericht exclusief op de gemeente en niet op de wereld. Het is niet voor alle mensen. Hebben we die nog? Alleen voor gelovigen. Het werk dat hij aan gelovigen doet is dit. Hen leiden in heel de waarheid om ze daarmee op te voeden tot zoonstelling. Hoe dat precies werkt, ja, ik ben niet bekwaam, denk ik, om dat soort dingen uit te leggen. Ik heb altijd moeite gehad met het onderwijs, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, maar het idee is toch inderdaad dat wij allen van jongs af aan naar de school dat is een alliteratie, die komt er nou vanzelf uit. Naar de school moeten. Want wij moeten wat worden. Je moet wat worden. En als je, op school denken ze ook dat je wat worden moet. Dus je moet al vroeg weten wat je worden wil. Dan helpen zij je om dat dan ook nog te worden. En als je daar... dan moet je op tijd weten. Ik was een jaar of 12 en ik wist absoluut niet wat ik worden wilde. Dan moest je kiezen uit lijstjes en zo. Mijn ding stond er daar niet in. Dan moet je verplicht wat worden. Je hebt geen idee, ik tenminste niet, van de wereld om je heen. En dan moet je wat worden. Ja, ik had ook niet het idee dat mensen die wat waren, dat geworden waren. Die waren er toch altijd al. Ik bedoel, toen ik 3 was, hadden we toch op de hoek Bakker Jellema. Die zat er altijd, natuurlijk, dat was Bakker Jellema. Die was er altijd al, dus ja. Dus ja, dat je dat kon, of dokter Van Beek. Ja, die was helemaal dokter Van Beek. De oude of de jonge dokter. Ja, eerst de oude, later de jonge, maar die waren er altijd al. Dat je dat ook kon worden. Ja, maar je moest naar school om wat te worden. Later, je moet je wat leren. En dat is natuurlijk ook zo. Je moet wat leren. En als je niet wat leert, dan word je niet wat. En als je niet wat... Als je niet wat wordt, dan ben je dus niks. Daar komt het om, dan ben je dus niks. Behalve dan dat je wel stemrecht krijgt en een uitkering. Maar... Toch? Nou ja, sorry, ik geef het maar ter overweging. Als ik er lang over na ben, stik ik er ook in. Ik vind het een rare wereld. Ik begrijp er nog steeds niks van. En dan moet u zeggen gewoon, dat komt omdat die jongen niet naar school geweest is of niet lang genoeg. Had hij maar door moeten leren. Oké, dan zeg ik ook. Nee. Zal wel onbedoeld mijnerzijds zijn. Maar ik weet wel dat je als kind van God moet je wat leren om wat te worden. En wat word je dan? Zoon. Ja. Daar hebben we dit voor. Daarvoor zijn we hier ook. En zo werkt dat. En ik probeer alleen uit te leggen. Een beetje ongelukkig misschien. Maar dat het in de wereld toch eigenlijk in principe ook zo is. Je vraagt aan een kind ook. Van hoe oud ben je en wat wil je worden? Toch? Niet? Ja. Nou ja.
Groot en sterk.
Ja.
En rijk.
Ja. En daarna gaat het allemaal weer voorbij. Ja. Maar God heeft hier van de beginnen verkoren tot zaligheid. Heiligmaking des Geestes. Geloof der waarheid. Want dat is wat het is. Tegenover een wereld die geregeerd wordt. Nu al door de leugen. En in de toekomst. Dat is tamelijk nabije toekomst. Nog veel meer. Nou. En dan vers 14, heeft u niet alleen van den beginnen verkoren tot zaligheid en geloof der waarheid, maar heeft u geroepen, waartoe hij u geroepen heeft, door ons evangelie. Dat wil in ieder geval zeggen, het evangelie zoals het ons is toebetrouwd. De blijde boodschap, populair gezegd dan, de blijde boodschap, die wij prediken, ons evangelie. Waartoe hij u geroepen heeft, Nog een keer. Geloof der waarheid waartoe hij u geroepen heeft door onze blijde boodschap. Want die waarheid ligt natuurlijk in die boodschap. Of andersom, de boodschap is nou eenmaal de waarheid. De kracht Gods tot zaligheid tot in ieder die gelooft. Maar ook dat woord dat in ons geplant zal worden, Jacobus 1, om onze zielen zalig te maken. Kent u hem nog? Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Nou, dat woord, die boodschap. Waartoe u geroepen heeft door ons evangelie. En het evangelie heet dan tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Want de vraag is dan, waar leidt het dan toe? Die leiding, weet u wel, naar zo'n stelling, lazen wij in Romeinen 8. En hier heet het, het leidt tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dan lees je weer verder in Romeinen 8 over, als we kinderen zijn, zijn we zonen en erfgenamen. En ik ben verzekerd dat het lijden van tegenwoordig tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij zijn onderweg naar zo'n stelling, namelijk heerlijkheid. En zo'n stelling staat hier niet, maar heerlijkheid wel dus. En het heet daarom het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En dan volgt, zo dan, en dat, die uitdrukking zo dan, die kent u waarschijnlijk langzamerhand van Paulus. Ja, terwijl wij dan, had ook gekund, dus meer de Hebreeënbrief dan, die uitdrukking. Maar op grond van het voorgaande, op deze wijze en op grond van deze uiteenzettingen en vanwege de ontfermingen Gods en zo, zoals in Romeinen 12. Zo dan, deze manier en binnen dit verband, broeders, staat, dat wil zeggen blijf staan, en toen heeft men ervan gemaakt, staat vast. Oké, dat is wat het is. Zo dan, broeders, staat vast en houd, dat wil zeggen vasthouden, en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door woord, hetzij door onze zendbrief. De vertalers hebben een keer ons ingevuld, dat is correct. Ik bedoel, dat is wat er staat. Het is namelijk ons woord, onze zendbrief. Alleen het woord ons wordt maar één keer gebruikt.
Ja,
dan krijg je het Nederlands. En het zelfstandig naamwoord wordt twee keer gebruikt, namelijk woord en zendbrief. Maar dat woord ligt natuurlijk vast in die zendbrief. Dus het is door woord onze zendbrief. En uitgebreid, het zij door woord, het zij door onze zendbrief. Ons woord, onze zendbrief. Die, van die woordkeus in vers 15 is natuurlijk toch in samenhang met die van vers 2. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrik, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons. He? Maar wel degelijk zendbrief dus, maar dan een van Paulus zelf. Een echte. Houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door woord, het zij door onze zendbrief. En de Heere, en onze Heere Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting, een goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed, woord en werk. Want het begint met het woord, dat is namelijk dat woord uit vers 15, dan wel het evangelie uit vers 14, dan wel de waarheid uit vers 13. Dat woord heeft van doen met wat je weet, wat je geleerd hebt. En als resultaat daarvan werk. In de zin van de praktische levenswandel, want dat werkt uit natuurlijk, hè. Dat wat in een mens zit, ja, dat drukt zich naar buiten uit. Heeft het, naarmate je wat ontvangen hebt en je hart geplant is, zijn er dingen die je spontaan doet en er zijn ook dingen die je helemaal niet meer kunt doen. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Kun je niet over je hart verkrijgen, heet dat. Omdat het zo ver bij je denken, je, daarmee je ziel vandaan ligt, dat je handen dit gewoon niet willen. Heb je dat? En andersom. Ik bedoel, sommige dingen doe je, je zou niks liever willen. Gewoon omdat die drive komt er dan in. Dat is leidenschaft, leidzaamheid eigenlijk. Hè? Die drive, die geestdrift komt er dan in. Daar gaat het over. Maar het begint met het onderwijs. Zult je wat leren? Ik denk ook dat ook buiten de Bijbel, nu even weer, dat het in het onderwijs van belang zou zijn om mensen bij te brengen hoe dat zit met met de wereld en de samenleving en welke kanten je op kunt en hoe dat in elkaar steekt enzovoort. Dat hebben ze mij nooit verteld, hoor.
Hè? Tegenwoordig wel.
Ja, tegenwoordig vertellen ze je, broeder, naar welk loket je moet, voor welke subsidie, uitkering of wat dan ook. Hè? Ik weet het, de sociale vaardigheden en al dat soort dingen. Ja, weet ik. Nou, ik weet het, wel wat meer dan dat ook, natuurlijk. Dat weet ik. Hè? Jawel, dat valt dan wel weer mee. Maar ik bedoel, maar dat zou wel moeten. Dan heb je tenminste, ook als kind, heb je iets om je op te richten. En een keuze te maken. En ik weet het, dat ze, ik weet niet of ze dat nog doen, dat ze met de hele klas of een hele school ergens op een excursie gaan bij het een of ander bedrijf. Naar een bierbrouwerij waarschijnlijk, of waar ze maar naartoe gaan. Hè.
Ja, ook wel de oude tuinman, hoor, naar het museum.
Ja, dat zou ook kunnen, ja.
Hebben we voor
Dat zijn goede dingen op zich, ja. Vind ik wel. Het probleem is alleen dat de samenleving als zodanig, met alles erop en eraan, zo verschrikkelijk ingewikkeld geworden is, dat je dat in een paar jaar die je mensen naar school kunt sturen, niet verhapstukken kunt. En dus krijg je altijd de kanon, heet het tegenwoordig, hè.
Highlights.
Dan moet er ingesneden worden en... er zijn mensen die roepen, dit zou op school, de school zou zus, de school zou zo, en het onderwijs zou dit en dat. Jawel, het zit al hartstikke vol. En wat moet er dan dus weer af? En dan snijden ze er weer wat af. Maar het is te ingewikkeld geworden. Onze hele samenleving is te ingewikkeld. En wat echt het probleem is, dat zegt nooit iemand. Want het is verboden. Echt het probleem van de samenleving. Even met de Bijbel, dat is de overbevolking. We zitten gewoon als ratten bij elkaar in zo'n klein kooitje en dat heet Nederland. Dat is veel te dicht op elkaar. Daar wordt het leven veel te ingewikkeld van. En dan gaat het leven ook veel te traag door. Moet allemaal geregeld worden enzovoorts. En dan moeten dingen onder controle gehouden worden die niet onder controle gehouden kunnen worden als je het stelletje zo dicht op elkaar zet. Dat is het eigenlijk. Hij met de Bijbel open. Het probleem is, men heeft geen kennis van de waarheid. Dus men heeft geen richtingsgevoel. Men weet niet waar men vandaan komt. Men weet niet waar men naartoe moet. Laat staan hoe men dat zou moeten bereiken. Dat is chaos. Nou, dus, en zet dan al zoveel volk bij elkaar in een veel te kleine ruimte. Dan wordt het moord en doodslag. En dat lost dan weer een heleboel op. Hè? Ja. Zo gaan die dingen. Maar ja, dat is de... Ik weet niet.
Doen we niet.
Nee, dat wil men niet weten. Bovendien, men heeft er niet echt geen oplossing voor. En men heeft afgesproken dat je het dan dus niet mag zeggen. Daarom beweer ik dat we geen vrijheid van meningsuiting hebben. Ook niet in Nederland. Net zo min. En dat het dus echt geen vrij land is.
Ja, het is heilig vergeleken met de rest.
De rest?
Nou, de rest moet ontleggen.
Daar zijn de problemen nog veel groter.
Ja.
Maar goed. Maar het probleem is inderdaad, men kent de waarheid niet. En niks om zich op te oriënteren, niks om zich aan vast te houden enzovoorts. En wij, als het goed is, leren te overleven in die chaotische wereld. En dat is in belangrijke mate omdat wij een houvast hebben, niet ergens om ons heen, want daar beweegt alles. Er is zelfs een officiële wetenschappelijke leer voor dat alles beweegt. die is ook onzin, maar dat doet er nou niet toe. Maar wij hebben de houvast naar boven toe. Stroomt. Dat doet ons overleven. Nou, dat is wat deze schriftgedeelte ons leren. Ik grijp nog even terug naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. Waar we lazen over dat God ons van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Meer in bijzonder heet het dan heiligmaking des geestes. Namelijk geloof der waarheid. En we hebben gezien hopelijk dat die heiligmaking plaatsvindt door geloof in de waarheid. En dat het een werk is bovendien van de geest die ons in heel de waarheid zou leiden. De geest dus die ons zou leiden naar onze zoonstelling in de toekomst. Geef mij de gelegenheid u te wijzen op enige andere schriftplaatsen waar volstrekt hetzelfde staat. En ik heb nog 20 minuten, dus dat kan ik mooi even doen, zo aan het eind van de avond. Andere schriftplaatsen, zoals daar zijn Efeze, in een willekeurige volgorde, Efeze hoofdstuk 1... waar onze geestelijke zegeningen op een of andere wijze worden opgesomd. Eigenlijk tot ter introductie van deze brief. Maar waar wel degelijk staat in vers 5... dat God ons tevoren verordineerd... U weet nog van de beginnen verkoren? Is dat tevoren verordineerd tot zoonstelling? Diezelfde term als uit Romeinen hoofdstuk 8, twee keer... en uit Romeinen 9 en eventueel uit Galaten ook nog trouwens. Zoonstelling, aanstelling tot zonen. God heeft ons daartoe bestemd, tevoren bestemd. Daarheen zijn wij dus inderdaad onderweg. Want door de geest worden wij geleid naar onze zoonstelling. En daarna lees ik vers, dit was om een draad op te nemen, want daarna lees ik vers 13... en 14, waar staat, in welke, dat wil zeggen in Christus, uit vers 12, in Christus, in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwe zaligheid, gehoord hebt, of nog een keer, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, namelijk in dat evangelie uwe zaligheid, dan wel het woord der waarheid. Nadat wij en doordat wij tot geloof gekomen zijn, kortom, nadat wij dat woord der waarheid aanvaard hebben, zijn wij op grond daarvan verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Ik vind het zo'n mooi taalgebruik. Compact. Dat is heel mooi. Het nadeel ervan is dat je daarna een boel moet uitleggen. Dat is letterlijk uitleggen, want het is erg compact, heet dat. Want er had natuurlijk ook kunnen staan dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen nadat wij tot geloof kwamen. Maar er staat, wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest. Is dat wat anders? Nee, het is hetzelfde, maar er wordt nou meteen verteld wat er de consequentie van is. Het betekent in elk geval niet alleen maar dat we de geest hebben ontvangen, maar ook betekent het dat we de geest niet meer kunnen kwijtraken. Met één woord, hè? In plaats van ontvangen. Verzegeld. En het is helemaal een mooi woord, omdat verzegelen gebeurt met een zegel. U weet wel. Stempel erop. En onomkeerbaar, al moet ik zeggen dat in de Bijbel dingen soms verzegeld worden, dat bleek wel omkeerbaar. Zoals bijvoorbeeld de leeuwenkuil van Daniel.
Graf van de Heer Jezus.
Ik zit erop te wachten, ja. Wacht erop. Het graf van de Heer Jezus, zegel erop. Maar dat, nee. God stond daarboven, het werd dus toch verbroken. Maar het neemt niet weg dat zo'n zegel geacht wordt definitief te zijn en bovendien een waarmerk. Iemand zet zijn naam, verbindt zijn naam eraan. En dat voor altijd. We kennen trouwens in de Bijbel nog veel meer gevallen van verzegeling. We hebben er in ieder geval meer dan 144.000. Ja, uit Openbaring 7 en 14. 144.000 verzegelden, waarvan inderdaad staat dat ze de naam van hun, des Heeren hun gods op hun voorhoofd hebben. Dus inderdaad, stempel erop, een naam erop en onvervreemdbaar. En wij zijn verzegeld met de geest, dat wil zeggen, ook wij zijn het eigendom des Heeren, ook gemaakt net als die 144.000 ooit in de toekomst, gemaakt tot dienstknechten gods. En je draagt dus dat stempel, hè? Nou ja, op je voorhoofd, soms stel ik me voor, het is gewoon een pet waar die naam op staat, maar die kun je afzetten, weet je. Dat u het idee begrijpt, iedereen ziet meteen waar het over gaat. Die is van de politie of van de marechaussee of van waar die man van is, dat zie je aan de uiterlijke kenmerken. En dat is die verzegeling hier dus ook, hè. Wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest. Dat is onveranderlijk. Het is tegelijkertijd dus een soort waarmerk. Hè? Soms krijg je wel eens spullen en er hangt er een zegel aan. Zo'n letterlijke zegel erop. En dat fungeert dan ook als een soort waarmerk. Dit is een echt ding. Kun je certificaat erbij, zegeltje eraan of op. Gewoon flauwekul natuurlijk, made in China, maar dat doet er nou niet toe. Maar niettemin, het gaat maar om het idee. Het is een soort garantie is dat. En dat is het hier ook. Hè? Er zijn nog meer versen, maar ik lees het meest door. Er staat, gij zijt nadat gij geloofd hebt, verzegeld geworden met de Heilige Geest. Der belofte, heb je weer zo'n tweede naam van. Der belofte, dat betekent gewoon, die beloofd was. Want normaal gesproken zou dat zijn de beloofde Heilige Geest. Maar deze constructie dient om de nadruk te leggen op beloofde. En dan wordt het bijvoeglijk naamwoord gemaakt tot zelfstandig naamwoord. Dat is de functie, hè? Dus het wordt verzegeld met de Heilige Geest die beloofd was. Het is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen. Dat is niet pas later, dit is van oudsher zo geregeld. Zie? Dus de beloofde Heilige Geest. Vandaar dat je de begrip belofte dikwijls ook in Handelingen 2 bij Petrus op de Pinksterdag gekoppeld vindt aan Heilige Geest. Belofte Heilige Geest, Heilige Geest der belofte, Heilige Geest die beloofd was. God heeft die geest uitgestort, hij heeft zijn beloften vervuld enzovoort. En wat beloofd is, is die inderdaad die verzegeling. Dat wil zeggen, het is feitelijk gewoon onze wedergeboorte, al wordt het woord niet gebruikt. Maar geest, ja, wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. We hebben Heilige Geest ontvangen toen, maar doordat wij wedergeboren zijn. Het is gewoon een en hetzelfde ding. En dat is voor altijd, er staat een stempel op, om zo te zeggen. Het is door God gewaarmerkt. Dat staat er dus ook. De beloofde Heilige Geest, vers 14, die het onderpand is. Nou ja, wat ook de etymologie is van het woord, in het Grieks of in het Hebreeuws, de functie van het woord is duidelijk genoeg. Het is garantie. Het is een zekerstelling. Van mijn part een bewijs, dat kan ook nog, hoe je het maar noemen wil. Die het onderpand is van onze erfenis. Het begrip voorschot werkt soms ook, hangt van de samenhang af. Maar het is in de eerste plaats een garantie. En dat hele idee van onderpand komt dus gewoon overeen met het zegel. Verzegeld met de geest die het onderpand is, is twee keer hetzelfde. Eigenlijk. Het is een waarmerk. Maar waarvan is het onderpand en waarvan is het het waarmerk? Maar dat weet u, die geest zou ons leiden In heel de waarheid en naar onze zoonstelling. De geest is dus de garantie van die zoonstelling. We hebben die geest ontvangen. Die brengt ons daar. Met zekerheid. Er is alleen één onzekerheid aan verbonden. Wissen we erachter wel. Dat is de vraag of wij ons laten leiden. Dat schrijft de Bijbel ook. Maar dat staat niet in dit vers. Hier gaat het om de fundamentele waarheid. En die is dat we de geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze erfenis. Dat is dus nog toekomst. Maar elders lazen we, hij leidt ons naar onze zoonstelling. Dat is precies hetzelfde. Hij is het onderpand van onze erfenis. Hij brengt ons naar onze aanstelling tot zonen. Want dat is het aanstellen in de erfenis, toch? Of anders, hij heeft ons wedergeboren. Dat is het ontvangen van de geest. Tot een zalig hoop, tot een onvergankelijk onverderfelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. Dat was 1 Petrus 1 vers 3. Het is precies dezelfde waarheid, maar met een paar andere woorden. Dat wil zeggen, de geest brengt ons daar. En hoewel nogal wat schriftgedeelten ons vermanen, oproepen, nopen, om toch vooral te leven als kinderen Gods, heilig zal ik maar zeggen, hoe dat maar heten mag, en dus de verantwoordelijkheid daarvoor bij ons neergelegd wordt. Dit is het hete hangijzer van Dordrecht. Bij wie ligt het verantwoordelijkheid? Het wordt bij ons neergelegd. En hoewel dat zo is, wordt toch in de eerste plaats vastgesteld, aan de Heer ligt het niet. Hij doet zijn werk. Maar dan toch heus alleen als wij dat accepteren. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, ik citeer maar even wat links of rechts, hè. Deze was rechts, was uit de Hebreeën, hoewel die dan toch weer uit links komt, uit het Oude Testament. Maar heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Waar naartoe? Naar zoonstelling. Naar het beloofde land, daar ging het over in die context. Naar de erfenis dus, het beloofde land wat de Heer hem tot een erfdeel zou geven, enzovoorts. En dat geldt voor ons net zo goed. Maar ik kan beter de volgende teksten lezen, want dan anders doe ik het uit mijn hoofd, dat was niet de bedoeling. Dit was Efeze 1 vers 14, en bladzij omslaan, Efeze 4 vers 30, daar staat, dit wilde ik bijna citeren, ja. Ik wilde citeren, blus de geest niet uit. Maar die ga ik niet doen. Dat kan dus wel, blus de geest niet uit. Deze luidt, 4 vers 30 van Efeze, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt, tot de dag der verlossing, of naar de dag der, tot vind ik een beetje vreemd, omdat nu de indruk gewekt wordt dat men verzegeld is tot een bepaalde dag en dan gaat het zegel er weer af of zo. En dat is niet zo, hè. Men is verzegeld en dus wordt men gebracht naar die dag der verlossing. En die komt echt overeen met waar we waren, Efeze 1 vers 14, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Die verlossing is namelijk een verlossing die gepaard gaat met onze zoonstelling, dat is de verlossing van ons lichaam. En dat staat letterlijk in Romeinen 8, want wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Ik weet niet welk vers het is, maar ik ga er nu niet naartoe. Maar daar staat het in één adem. Hè? Aanstelling tot zonen, verlossing van ons lichaam. En daar gaat het dus over in Efeze 1 vers 14. Maar daar heet het niet zoonstelling, maar heet het erfenis. En tot de verkregene verlossing, dat is de verlossing van ons lichaam. Want voor de rest zijn we al verlosten. Maar hier gaat het over een toekomende verlossing. Dat is de verlossing van ons lichaam. En die gedachtegang wordt dus weer aangehaald in Efeze 4 vers 30. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet? Implicerend dat je het werk van de Geest dus toch ook kunt ontwijken, afwijzen. En dat betekent dat je dus je niet laat leiden naar de zoonstelling, want dat is wat de Geest doet, hè. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Weer zo'n oproep dus. Met heel wat context over hoe dat er dan uitziet. Maar daar ga ik het niet over hebben, want ik moet nog even naar twee andere schriftplaatsen. Dat is naar 2 Korinthe hoofdstuk 1. Maar die ons met u bevestigd, vastmaakt in Christus. Kortom, die ons gezalfd heeft. Krijg je weer een ander woord. Gezalfd. Want zalven gebeurt door zalfolie en zalfolie is een beeld van de Geest. Dat weet iedereen, hè? Dus als je gezalfd bent, heb je de Geest ontvangen. Afgezien daarvan, de gezalfde is de vertaling van Christus. Christus heet dus de gezalfde. Wij heten christenen gezalfden, dus feitelijk. En wij zijn christenen gezalfden omdat wij de Geest hebben ontvangen. Sterker nog, Jezus is de Christus omdat hij, als eerste zelfs, de Geest heeft ontvangen en dus gezalfd is. Hij las het trouwens voor uit Jesaja in de tijd in Lucas 4 in de synagoge in Nazareth. De tekst uit de Heer heeft mij gezalfd enzovoorts. Tot Messias gemaakt. Tot, in het Grieks, in het Hebreeuws was dat. En dan in het Grieks, tot Christus gemaakt. En Paulus schrijft nu, en die ons met u bevestigt in Christus, in de gezalfde staat er dus. Het is geschreven in het Grieks, dus zo lees je dat. En die ons gekerstend heeft, is het gekke Nederlandse woord. Christianized heet dat, geloof ik, in het Engelse. Tot Christen gemaakt heeft, gekerstend. Die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld. Dat is hetzelfde dus. Want als hij ons gezalfd heeft, heeft hij ons zijn Geest gegeven. Toch? Zalfolie, Geest. En met de Geest verzegeld. Dat lazen we al in Efeze. En dan staat er ook nog. En het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. En dan wordt u geacht te begrijpen dat het drie keer hetzelfde staat. Gezalfd, verzegeld, onderpand des Geestes in onze harten gegeven. Onderpand, hoezo onderpand van wat? Nou ja, van die toekomende erfenis waarheen wij onderweg zijn. Dat is het grote thema in 1 en 2 Korinthe, waar ik nog op terug hoop te komen volgende keren. Omdat ook daar gesproken wordt natuurlijk over de opname van de gemeente, al is dat dan minder bekend. Maar het is wel zo, en in precies zo'nzelfde context. Namelijk, daarheen zijn wij onderweg. En het is in de praktijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dus aanstelling tot zonen, tot erfgenamen. Want het was de bedoeling dat wij met Christus de wereld zouden oordelen, de engelen zouden oordelen. En wat het maar was. Dus vandaar deze uitspraak. Maar weer onderpand. Dat wil zeggen, de Geest zou dit werk aan ons doen. Dat is wat de Geest doet. En om dat te voorkomen, sprak hij toen weer cynisch. Maar dat komt vooral omdat het eind van de avond wordt langzamerhand. En dan moet ik haasten, heb ik haast, hè. Om te voorkomen dat de Geest zijn werk aan ons zou doen, dit werk aan ons zou doen, heeft men aan de Geest andere werkzaamheden toegeschreven. Zodat we het niet meer in de gaten hebben. Zoals daar zijn vlaggen zwaaien, achterovervallen, Zolang het mogelijk is, daarna gaan we voorovervallen. Want het verandert soms. Of we gaan allemaal, krijgen allemaal de slappe lach. Ja, dat hebben ze mij allemaal verteld. Dat de hele gemeente gaat lachen. En dan is het werk van de geest. Enzovoort. Ik vind het een goedkope theatertruc, maar vooruit. Maar men noemt dat het werk van de geest. En dan heb je natuurlijk nog het spreken in tongen en nog zo wat van die dingen. Het wordt als werk van de geest gezien. Maar dat is niet het werk van de geest. De geest zal ons in de waarheid leiden. Uw woord is de ware, dus hij zal ons leiden in heel de schrift. Hij zal ons daarin onderwijzen. Om voor de hand liggende redenen, diezelfde schrift wordt geacht door de geest voortgebracht te zijn. Dus als de geest al wat doet, is het ons inleiden in dat woord. Zie? Goed. Kortom... God stelt ons vast en hij doet dat via zijn geest die hij ons heeft gegeven, die het onderpand is van die erfenis. En het wordt herhaald in 2 Korinthe 5. Vers 5. Misschien gaan we daar volgende keer wel wat uitgebreider naartoe. Ten slotte gaat het hier over opname van de gemeente, dan wel openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waar staat in vers 5, die ons nu tot ditzelfde, de verandering van ons lichaam gaat het over. Die ons tot ditzelfde bereid heeft, gereed gemaakt en bekwaam gemaakt heeft, is God die ons ook, dat, maar het zijn niet verschillende dingen, het is gewoon hetzelfde, voor dat doel, hè. Daarom heeft God ons ook het onderpand, namelijk de geest, gegeven. En daarom hebben wij altijd goede moed, schrijft de apostel vervolgens. En zegt dat wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar ja, je hoeft daar niet bang voor te zijn of niet tegenop te zien, zolang je je laat leiden door die geest. Die garant staat, dat is het onderpand, die garant staat voor die erfenis die wij hopen te ontvangen. Die brengt ons daar. En dat is het. En in de praktijk, nou ja, in de praktijk begint dat, ja, dat klinkt ook weer net alsof het verschillende dingen zijn, maar het begint echt met ingeleid worden in de waarheid. En dat is het dan. En ik moet u bij zeggen, dat is primair gewoon de schrift, het woord, wat de Bijbel leert. En, maar daar zit aan vast dat wij bepaalde dingen ook in de praktijk leren. Ik bedoel, wij krijgen voorbeelden in de Bijbel van mensen die uit geloof geleefd hebben en ze hebben het niet makkelijk gehad. Ik bedoel, natuurlijk bedoel ik Hebreeën 11. Bijvoorbeeld, dat is daar ook, hè? Daar, bijvoorbeeld. Maar er zijn er nogal wat voorbeelden. Ze hebben het niet gemakkelijk gehad. En daarna is de bedoeling dat wij in ons eigen praktische leven daar lering uit trekken. En begrijpen dat het nou eenmaal zo werkt. En dat het werk dat God doet aan een mens, dat dat nou eenmaal een werk is dat niet voortkomt uit menselijke overleggingen of menselijke plannenmakerij. En ook niet is na de mens. Sterker nog, dat het zelfs in veel gevallen tegen de menselijke natuur ingaat. Begrijp me niet verkeerd. Het sluit er ook bij aan. Nou ja, dat heeft van doen met wat populair heet het geweten, de Neshama. Is er een Calvinist in de zaal? Waarschijnlijk niet meer. Een ingeschapen godsbesef. Ja. Dat. Daar sluit het wel degelijk bij aan. Het levert antwoorden op vragen enzovoorts. Het bindt de open eindjes aan elkaar en brengt dat tot ontwikkeling. Problemen zegt dat die dingen vaak ingaan. Dat zijn, laten we zeggen, hoe moet je dat zeggen? Dat zijn dingen die men zou moeten begrijpen, verstandelijk. En die gaan vaak in tegen wat de mens zelf zich gedacht had van het leven en van de wereld en alles. En dan gaat het in tegen de menselijke natuur. Dat is inderdaad zo. Maar niettemin, wij zouden geleid worden in die waarheid en het heeft praktische consequenties. En heel wat dingen leren wij dus ook in de praktijk. Zeker wel, het is niet alleen maar theoretisch. En daarna zeg ik, nou ja, Mijn moeder riep altijd eerst denken, dan doen. En ze had het niet over de Bijbel of wat dan ook dan. Maar gewoon over het leven van alle dag. Eerst denken, dan doen. Je moet bij de les blijven. En zo is het maar net. En daarom moesten we eerst naar school om theoretisch wat te leren. En daardoor wat te worden. Nou ja, dan moet ik eerst even weer wat slikken. Zo is dat. Maar ik had er nog één, maar die hebben we ook al eerder aangehaald. Dacht ik, tot slot vanavond. Dat was 1 Thessalonicenzen 4. Die weet wel, dat gedeelte over de opname van de gemeente, maar dat begon, werd ingeleid door 4 vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En dan meteen vers 7 vandaag. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die heiligmaking verwerpt, die verwerpt niet een mens, geen mens, die verwerpt niet een mens, maar die verwerpt God. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En het is die God die, staat weer het woordje ook, die voor dat doel, die ook voor dat doel zijn heilige geest in ons heeft gegeven. En dat is de samenhang van die uitspraken. Niet maar toevallig, wie dit verwerpt, verwerpt geen mens maar God. Die trouwens ook, nu ik erover nadenk, God die trouwens aan een heel andere kant, dat heeft niks mee te maken, die ook zijn geest aan ons heeft gegeven. Nee, het is een volkomen logisch verband, want zelfs als je het helemaal niet zou weten, zou dit je conclusie moeten zijn. De conclusie namelijk dat die heilige geest zorgt voor die heiligmaking. Want anders is er geen verband tussen die heiligmaking en die heilige geest. En bovendien wordt het verband aangereikt door de term heilige geest. Wij kennen die term weliswaar in het algemeen uit theologische uiteenzettingen. En geloofsbelijdenissen en wat het maar is. Maar, want het heet ook vaak gewoon de geest van Christus, de geest Gods, of wat het maar was. En soms heet het heilige geest, ja. Maar het heet heilige geest hier, omdat die geest inderdaad is de geest der heiligmaking, uit Romeinen 1 vers 4, de geest die zorgt voor die heiligmaking. Voor dat doel heeft God die geest ons gegeven. En die leidt ons naar die erfenis, die zoonstelling, ik hoop dat dat nou toch echt wel duidelijk is, en waar die zoonstelling plaatsvindt ter gelegenheid van de opname van de gemeente en dus, want het zit eraan vast, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, leidt die geest ons daar dus naartoe en waar die geest ons leidt in de waarheid, leren we dus in het bijzonder hierover dat wij onderweg zijn naar een erfenis en dat we voor dat doel geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Ja, dat is waar het over gaat. Zie. En daarover hebben wij het de volgende keer. Want als ik het niet vergeet, neem ik u dan mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. En daar, omdat daar inderdaad over de opname van de gemeente gesproken wordt, hoewel men daar makkelijk overheen leest, meestal leest men er overheen. Maar het gaat over de opname van de gemeente, want het gaat over de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar komt zelfs de uitdrukking vandaan. En het is één en hetzelfde ding. Ja. Maar zoals gezegd, die bewaren we voor de volgende keer. En we zullen de Heer nu danken. Hemelse Vader, wij hebben zoveel reden om u te danken. Wij danken u omdat u ons verlost hebt uit de zinloosheid, de duisternis, de verwarring van dit aardse leven. Waarin wij geen richting kennen. Een wereld waarin de mens dwalende is, omdat hij niet weet waar hij vandaan komt, laat staan waar hij naartoe zou moeten. Maar we danken u dat wij uw woord hebben, waarin u zich aan ons hebt geopenbaard. En we danken u dat u ons uw geest hebt gegeven, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Die geest die ons in dat woord, in die waarheid zou leiden. Wij danken u dat u niet laat varen het werk uw handen, maar dat wij daarbij uw kinderen geworden zijn. Dat u ons ook daadwerkelijk voedt en opvoedt en ons bekwaam maakt om uw dienaren te zijn, nu en tot in alle eeuwigheid. Dat u ons maakt tot koningen en priesters. Dat u ons bekend maakt de verborgenheden van uw wil. En dat u ons zicht geeft op uw werk, zoals dat zich heeft gemanifesteerd in het verleden, maar ook in het heden en in de toekomst. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we mogen uitzien naar die tijden waarin eenmaal uw heerlijk koninkrijk geopenbaard zal worden, alsnog in deze wereld die tot vandaag beheerst wordt door de leugen. Maar wij mogen wandelen in uw waarheid. We hebben u leren kennen als het licht der wereld, als de weg, de waarheid en het leven. En we danken u dat we in die waarheid, in dat licht mogen staan en wandelen. En dat u het bent die ons opvoedt en ons brengt naar die beloofde erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom, Vader, wij dragen onszelf aan u op. Wees u ons nabij onder alle omstandigheden, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.